Lieve mensen, ik wil u allemaal even vragen om even aan uw pols te voelen. En dan op de manier waarop je de hartslag meet. U weet misschien wel hoe dat moet, hè? Dat je even je hand zo doet, dat je twee vingers pakt. Mensen die in de zorg werken weten dat beter dan ik. Even zo voelen en even kijken of je je hartslag voelt. Ik hoop dat iedereen zijn hartslag voelt. En er kan natuurlijk van alles mis zijn. Hè. Soms kun je de hartslag niet vinden. Geloof ik wel eens. En dan is het een beetje moeilijk om het te vinden. Kun je het ook hier proberen. En we kunnen natuurlijk ook problemen met ons hart hebben. Hè, een hartinfarct, een andere hartfalen. En ik gebruik dat beeld vanmorgen even omdat ik geloof dat het gebed de hartslag van de kerk is. Het gebed is de hartslag van de kerk. Zoals onze hartslag zo belangrijk is voor ons leven. Hè, als wij geen hartslag voelen. Of erger, als er gewoon geen hartslag is. Dan ben je dood. Dan ben je fysiek dood. En als de kerk de hartslag van het gebed niet heeft. Dan is de kerk geestelijk dood. En daarom is het zo belangrijk dat wij vanmorgen en hopelijk ook de rest van de maand stilstaan bij het gebed als de hartslag van het leven in de kerk. En bij de een klopt het hart volop. Hij of zij geniet van gebed en om veel in gebed te zijn. Een ander zegt, nou bij mij is er bijna geen hartslag meer. We stellen onszelf ook vragen deze maand. Dat doen we samen, maar ook persoonlijk stellen we ons die vraag. Van, is er veel gebed in mijn leven of is er weinig gebed in mijn leven? Heb ik veel verlangen om te bidden? Of voel ik vooral heel veel verlegenheid als het gaat om gebed? Maar we stellen ook de vraag nog even zo op deze eerste zondag van wat is bidden nou eigenlijk? En ik denk dat je gebed op drie manieren kunt zien, misschien wel op meer manieren ook, maar ik noem er vanmorgen even drie. Je kunt gebed zien als een verplichting, je kunt gebed zien als een verlanglijstje en je kunt gebed zien als een vertrouwensrelatie. En als je gebed als een verplichting ziet, dan bid je wel en dan geloof je ook van ja, dat vraagt God nu eenmaal, dus laat ik dat maar ook doen. Maar je beleeft het niet veel vreugde aan. Het is een plicht uit gewoonte of uit gehoorzaamheid. Je bidt maar. Je kunt ook wel eens het gevoel hebben dat je bidden een verlanglijstje is. Dat je maar naar God toe gaat en altijd maar dingen aan hem vraagt. Van, Heer, dit wil ik graag hebben. En wilt u dat in mijn leven doen? En wilt u dat in het leven van die ander doen? Allemaal verlangens, allemaal wensen. Het gebed als een verlanglijstje. En nou moeten we daar ook niet al te negatief over doen. Over bijvoorbeeld gebed als verplichting. Want God zegt in zijn woord heel eenvoudig, bid. Zoek mijn aangezicht. En hij vraagt niet eerst aan je van nou, ik weet niet of je er zin in hebt. Als je er zin in hebt, dan moet je doen. Als je er geen zin hebt, moet je het vooral niet doen. Nee, hij zegt gewoon van bid. Dus als we het hebben over bidden, gaat het ook over gehoorzaamheid. En dat verlanglijstje. En Jezus zegt, vraag. Je mag vragen. Dat is zelfs de manier waarop God in zijn koninkrijk bezig is. Vraag en ik zal aan jou geven. Wij mogen echt vragen. Maar waar het me vanmorgen vooral om gaat, is dat wij mogen leren om misschien voorafgaand aan die verplichting of voorafgaand aan dat verlanglijstje te ontdekken dat bidden allereerst een vertrouwensrelatie is. Een kerkvader, ergens uit de derde, vierde eeuw, Augustinus is zijn naam, heeft eens gezegd, echt en volledig gebed is niets anders dan liefde. Echt en volledig gebed is niets anders dan liefde. Dat is een uitspraak waar je al een hele week op kunt teren, om daar eens over na te denken. Wat is dat nou? Gebed is liefde. Maar het is een manier om te zeggen dat gebed een vertrouwensrelatie is. Bidden is ten diepste dat wij God beter leren kennen. Daar gaat het in gebed om. Dat we dichter bij God komen, dat God dichter bij ons mag komen. En dat we daarin God beter leren kennen. En dat dat verlangen ook aangewakkerd wordt, want er komt nooit een moment dat we zeggen, nou ken ik God, nou weet ik hoe hij in elkaar zit en nou hoef ik niks meer te leren. Het is altijd een levenslang verlangen om God beter te leren kennen en gebed is dé manier waarop je dat kunt doen. En als je God beter leert kennen, leer je jezelf ook beter kennen. Dat is ook de vrucht van gebed, als vertrouwensrelatie. Je leert God beter kennen, je leert jezelf ook beter kennen. We zouden dat kunnen noemen relationeel bidden. En zo noem ik het ook even dus vandaag en misschien de volgende week ook nog even. Relationeel bidden. Dat bidden een relatie is van vertrouwen omdat wij een God hebben die een en al relatie is. En God is de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. God tintelt van relatie. En gebed is dat wij als het ware mogen participeren in die relatie van God. Dat wij in vertrouwelijkheid met hem mogen omgaan. Als gebed een vertrouwensrelatie is. En dat is het. Dan is het heel belangrijk dat je in die relatie echt bent. En we ervaren dat ook wel eens als je contact met mensen hebt die dicht om je heen staan. En dan is het zo belangrijk dat je daarin oprecht bent. Hoef je niet elk moment natuurlijk te doen. Hè. Als je iemand op straat even tegenkomt, hoef je niet meteen het binnenste van je ziel te laten zien. Maar laat er de momenten in je leven zijn dat je tegenover een ander echt kunt vertellen wat er aan de hand is in je leven. Wie jij bent en wat er speelt in je ziel. Dat hoort bij een vertrouwensrelatie. Dat je laat zien wat er binnenin je is. En dat wil ik doorvertalen naar bidden. Als wij gaan bidden, dan mogen wij bij God komen zoals we zijn, op dat moment. Iemand zei eens, het ware gebed vindt plaats als God ons mag ontmoeten waar we zijn. En de enige plek waar God ons kan ontmoeten is daar waar we zijn. De enige plek waar God ons kan ontmoeten is daar waar we zijn. Soms, tenminste dat heb ik zelf wel eens, dan denk ik, nou ik wil graag bidden, maar ik denk, ik heb net ruzie gehad met iemand, dus ik ben er helemaal niet aan toe om nou te bidden. Of ik voel me gewoon heel naar, dus ik ga maar niet bidden. Ik wacht daar maar even een uurtje mee, of desnoods een dag. Maar in een vertrouwensrelatie gaat het er juist om dat je mag komen zoals je bent op dat moment. En we zijn vaak geneigd om ons beter voor te doen dan we zijn, ook in onze sociale contacten, maar ook in ons gebed hebben we soms de neiging om ons beter voor te doen dan we zijn. Dat we niet eerlijk aan God vertellen wat er nu op dit moment in ons leven aan de hand is. En ik wil daarvoor vanmorgen een beeld, een metafoor introduceren. En dat is deze metafoor. Als je gaat bidden, ga dan eerst op je rode stip staan. En dan vraagt u zich misschien af, wat is nou precies die rode stip? Zal ik even uitleggen. Als je op een stadsplattegrond kijkt. Ik heb afval in het boek waar ik dit beeld vandaan heb van een zekere Larry Crabb. Die zegt van, als je op een stadsplattegrond kijkt. Je moet ergens naartoe. Dan ga je eerst even kijken naar de rode stip. Want daar staat dan bij van, hier bevindt u zich. Hier bevindt u zich. En nou, in Nederland is het vaak geen rode stip. Het is vaak een beetje een brede zwarte pijl. Of misschien wel een rode pijl. Ja, als je bijvoorbeeld een stad inrijdt waar je niet bekend bent met je auto en je gaat even... Nou, meestal staat er aan het begin van de stad staat er een parkeerhaven met een platte grond. Ik val natuurlijk meteen door de mand als iemand die geen tom-tom heeft. Want als je een tom-tom hebt, dan is dat allemaal niet meer aan de orde. Maar ik heb geen tom-tom, dus als ik in een onbekende stad kom en ik heb geen platte grond, dan ga ik naar die platte grond toe. En dan zoek ik eerst die brede pijl op. Hier bevindt u zich. En dan ga ik kijken, dan moet ik daar naartoe. Maar vanmorgen gaat het alleen maar hierom en we houden het even bij die rode stip, want dat klinkt net even iets lekker dan ga op je brede zwarte pijl staan. He, gewoon ga op je rode stip staan. Ga op je rode stip staan aan het begin van je gebed, dat betekent dat je tegen God zegt van Heer, hier bevind ik mij. Hier bevind ik mij. Want een vertrouwensrelatie vraagt erom dat we van binnenuit communiceren. En dat we dus ook weten wat er zich binnenin ons afspeelt. En dat kan natuurlijk van alles zijn op dat moment. En als ik dat zelf probeer toe te passen, dan kom ik er vaak achter dat dat allemaal eigenlijk helemaal niet zulke mooie dingen zijn die er zich afspelen binnenin mij. Waar ik mij op dat moment bevind. Heer, hier bevind ik mij. Ik ben bezorgd. Zou je tegen God kunnen zeggen van ik ben bang over wat er aan de hand is in mijn leven. Ik ben angstig. Of als je eerlijk zegt van hier bevind ik mij. Dan zeg je bijvoorbeeld van de Heer, ik ben boos. Ik ben boos op diegene die heeft iets tegen mij gezegd. En daar ben ik eigenlijk heel kwaad over. En daar baal ik eigenlijk ook weer vreselijk van. Want ik heb inmiddels geleerd dat ik mijn identiteit aan u moet ontlenen. U zegt wie ik ben en niet die ander. En maar toch raakt het me weer. Hier bevind ik mij. Hier bevind ik mij. Je kunt zeggen van Heer, ik word gekweld door minderwaardigheidsgevoelens. En Heer, ik ga nu wel bidden, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te bidden. Ik vind helemaal niks aan, bidden. Er kan schaamte in je zijn op dat moment. Of je ziet egoïsme in jezelf. Altijd maar aan jezelf denken. Of je komt in contact met onvervulde verlangens. En je voelt aan, dit kan nog wel een tijdje doorgaan. Er zijn heel veel dingen die er in ons leven. En als je gaat bidden en je gaat staan op je rode stip. Dan zeg je dat gewoon tegen God. Van Heer, hier bevind ik mij. Dit is hoe ik mij op dit moment voel. Ik voel me op dit moment rustig, onrustig en geërgerd. Ik vraag me af waarom u me zoveel teleurstellingen te verwerken geeft. Ik ben boos op die en die uit de gemeente. En nu ik aan het bidden ben, voel ik eigenlijk verveling opkomen. Ik heb helemaal geen zin om te bidden. Ik ben ook niet geïnteresseerd in uw heerlijkheid. Ik kan me er eerlijk gezegd helemaal niets meer voorstellen. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik vertrouw u eigenlijk ook helemaal niet. Ik vertrouw eigenlijk alleen op mezelf. Dat kan zo een gebed zijn dat je uitspreekt op je rode stip. Van Heer, hier bevind ik mij. En je kunt dat natuurlijk allemaal verzwijgen. Hè? Je kunt ook je jasje recht trekken, je haren even kammen, even je zondagse glimlach zetten en gaan bidden. Maar dan komt er niet echt contact. En als je dus op je rode stip gaat staan, dan zal dat leiden tot wat ik in deze preek verbrokenheid noem. Verbrokenheid. Dat je nederig wordt. Het heeft ook een groot voordeel, verbrokenheid, als je op je rode stip gaat staan. Want dan is er zoveel in jezelf waar je mee bezig moet zijn, dat je er niet meer aan denkt om nog met andere mensen bezig te zijn. We vinden vaak wat van andere mensen en die ander moet veranderen. Maar als je op je rode stip gaat staan, dan ontdek je hoeveel er in je eigen leven eigenlijk nog mis is en moeilijk is. En dan zijn we ook bij die woorden uit Psalm 51. Deze preek gaat niet echt over dat vers, maar ik haal uit dat vers dat element van verbrokenheid. Daar hebben we dan wel even de vertaling van 1951 voor nodig. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. God veracht een verbroken hart niet. En ik wil dat even positief formuleren. God wil heel graag dat wij in verbrokenheid naar hem toe komen. David doet dat in deze psalm. Er is van alles gebeurd in zijn leven. Het verhaal is bekend. Hij zegt, Heer, hier bevind ik mij. Hier bevind ik mij. Ik ben schuldig. Ik ben onrein. Ik ken mijn zonde. Ik ken mijn zwakheid. David staat op zijn rode stip. En al biddend ontdekt hij God. Veracht mijn verbrokenheid niet. Sterker nog, juist die verbrokenheid is de plek waar God echt mijn leven binnen kan komen. Nou, zou je kunnen denken op dit moment van, is dit niet gewoon een pleidooi voor hernieuwd zondebesef in de kerk? Misschien kent u ook nog de antwoorden uit de catechismus. Er wordt een vraag gesteld. Wat behoort tot een gebed dat voor God aangenaam is. Worden er drie dingen gezegd, ik hou het even bij twee. Ten eerste dat we alleen de enig ware God die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft te bidden. Dus we moeten God kennen. Gaat het volgende week over. Dat we God moeten kennen in ons gebed. En ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen. Om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen. Dus is dit niet een gewoon traditioneel pleidooi voor meer zondebesef? En misschien bent u daar een beetje verbaasd over, want mijn prediking staat er nou niet echt onbekend. Dat ik heel veel nadruk leg op de zonde. En ik denk ook niet dat ik hier pleit voor zondebesef, ik pleit voor iets wat verder gaat. Zondebesef is heel vaak dat we zeggen er moet meer zondebesef zijn, maar dan vooral bij de ander. En ons zondebesef is vaak toch zo plat als een dubbeltje. Heer, ik ben zondig. Ik wil bijna niet opnoemen wat het dan is, maar Heer, ik ben zondig. Maar u vergeeft het, dank u wel. Maar dit gaat dieper. En dit gaat over verbrokenheid. Dit gaat over dat je contact maakt met de zwakheid die er in je leven is en dat je daar werkelijk gebroken over bent. Want lieve mensen, genade wordt pas effectief in onze levens als het in aanraking komt met onze werkelijke zonden en met onze werkelijke wonden en met onze werkelijke gebondenheden in ons leven. Genade wordt pas effectief als wij op onze rode stip gaan staan en zeggen, Heer, hier bevind ik mij, dit is wat ik heb te bieden en het is eigenlijk helemaal niks. Ik kan me ook voorstellen dat iemand nou zegt, wacht nou eventjes, is de Heilige Geest misschien ook nog aan het werk in mijn leven? Ja, de Heilige Geest is aan het werk in onze levens. En wij mogen ook, dat doe ik vaak in de preken, wij mogen hoog opgeven over het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Wij mogen hoog opgeven over de identiteit die wij gekregen hebben. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Maar lieve mensen, we herkennen het denk ik ook wel, we blijven onvolmaakte mensen. We blijven onvolmaakte mensen. Wij ontmoeten als onvolmaakte mensen een volmaakte God. En dat is ook best lastig om ook in de kerk om dat te zeggen, want we leven ook in een cultuur die ook natuurlijk wel invloed heeft gehad op ons kerk zijn, op ons christen zijn. En in die cultuur verscheen in de 70e jaren alweer een boek van Thomas A. Harris. En de titel van het boek is I'm okay and you're okay. En ik denk dat heel veel mensen hier dat boek wel kennen, of tenminste de gedachte. Ik ben okay en jij bent okay. Dat is een zelfhulpboek uit de 70e jaren. En dat is een denken wat heel ver doorgedrongen is in onze samenleving en ook al in de kerk, denk ik. Maar ik geloof dat wij iets anders moeten leren zeggen, allereerst in de kerk. Ik geloof dat wij ten diepste, maar dat is een theologische uitspraak en geen psychologische uitspraak, ten diepste mogen wij zeggen, I'm okay, want Christus woont in mij. Maar er gaat iets aan vooraf. Ik denk dat het heel veel helender en genezender is als wij eerst leren zeggen I'm a mess en you're a mess. Ik ben een puinhoop en jij bent een puinhoop. We are pretty messy people and that's okay. Er is niets ergers dan een kerk waarin we de schone schijn ophouden. Er is niets ergers dan een gebed waarin we de schone schijn ophouden. Wij mogen juist in de aanwezigheid van de Heilige Geest, die ook een veilige geest is, wij mogen in de nabijheid van de Heilige Geest zeggen van Heer, ik ben een puinhoop, samen zijn we puinhoop en dat is oké. Als gebed een vertrouwensrelatie is, want daar hopen we, tenminste ik hoop dat we ons daarin oefenen in deze maand. Dat we deze maand nemen en Dat kan in gezamenlijkheid, maar dat kan ook persoonlijk. Daar mogen we ook allemaal onze eigen keuzes in maken. Dit is wat aangereikt wordt. Een maand lang oefenen in gebed als vertrouwensrelatie. Dat we leren om maar eens op die rode stip te gaan staan en te zeggen van Heer, hier bevind ik mij. Dan kan God ons ontmoeten op de plek waar we zijn. En misschien is dat wel eng. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, is God eigenlijk wel een veilige plek? Want wat gebeurt er eigenlijk als ik dat laat zien, wat er in mij is? Gaat God mij dan oordelen? Keert hij zich dan om en zegt hij, nou, met zoveel puinhoop wil ik niks te maken hebben? Maar wat God juist doet, juist als je op je rode stip gaat staan, juist dan omhelst hij je. Want dan kom je namelijk dicht bij hem door op die rode stip te gaan staan. Je kunt ook zeggen van Heer, het is met mij allemaal goed en ik heb een paar vragen aan u. En ik wil ook wel even lof prijzen. En dan zal ik amen zeggen. En dan is er niks gebeurd. En dan staat God als het ware ook met lege handen. Dan kan hij ook niet jou even omhelzen. Maar als we op onze rode stip gaan staan, dan zal God naar ons toekomen en hij zal ons omhelzen en hij zal ons aan zijn hart drukken. En hij zal zeggen, ik weet het. Ik weet het. Ik weet wat er allemaal in jou speelt. Dat is ook de reden dat Jezus gekomen is. Ik weet het allemaal wel. En ik vind het zo mooi dat je het eerlijk zegt, want dan kan ik het opruimen. Dan kan ik het genezen. Dan kan ik heling brengen in je leven. En Jezus heeft het ook een keer gezegd. Hij zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. God heeft helemaal niks aan rechtvaardigen. Wel rechtvaardigen die gerechtvaardigd zijn geworden doordat de Heilige Geest in hen is gaan werken. Maar het begint ergens anders. Ga op je rode stip staan. Heer, hier bevind ik mij. En ontdek, en daar zal het volgende week ook met name over gaan, ontdek dat God een veilige plaats is. Dat hij je niet afwijst, dat hij je niet afstoot, maar dat hij je juist naar zich toe trekt. En wat ik ook hoop, we hebben het nu over gebed en God die een veilige plaats voor ons is. Ik hoop dat de kerk ook een veilige plaats is, waar je op je rode stip kunt gaan staan. En dat hoeft niet in grote gezelschappen of zo, maar misschien mag het gebeuren in een mini-wijkbijeenkomst. Misschien mag het gebeuren gewoon in een bijbelstudiegroep of in een andere persoonlijke ontmoeting. Dat je in alle veiligheid op je rode stip kunt gaan staan. En kunt zeggen, dit is er aan de hand in mijn leven. Ik schaam het er eigenlijk een beetje voor. Ik durf het eigenlijk niet te vertellen, maar ik geloof dat het hier veilig is. En dat er dan naar geluisterd wordt. En dat je juist dan gaat ervaren dat de genade van Christus gaat lopen. En ik weet ook, er zijn hier mensen die dat gedaan hebben, die daar ervaring mee hebben. Zeggen juist toen ik vertelde wat ik zo moeilijk vond. Waar ik zo lang mee geworsteld heb. Juist toen ik dat in oprechtheid vertelde. Ik ging op mijn rode stip staan en ik zei, jongens, ik weet niet wat jullie gaan doen. Ik vind het heel eng om het te vertellen, maar ik ga het vertellen. En je ontmoet zoveel genade. Je ontmoet zoveel liefde, zoveel. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook? I'm a mess. You're a mess? Ja. We zijn samen best wel een puinhoop. En that's okay. Want daar is Jezus voor gekomen. Ik hoop dat we persoonlijk samen ruimte leren vinden om bij een veilige God en bij veilige kinderen van God op onze rode stip te gaan staan en te zeggen, Heer, hier bevind ik mij. En u bent erbij. Laten we er samen voor bidden. Heer, er kan in onze levens, in onze zielen zoveel aan de orde zijn. Een diepe bezorgdheid of gekwetstheid, pijnlijke herinneringen, fouten die we gemaakt hebben, En we vragen u, en geef ons de moed door uw geest om dat te zien en dat onder woorden te brengen naar u toe. En geef dat we dan ook het echt mogen ontdekken dat u zo'n genadige God bent die een God die ons aan het hart drukt. En tegen ons zegt wat heerlijk en wat eerlijk dat je dit vertelt. Jij geeft dat die ruimte er in onze levens mag zijn. En dat we die ook mogen ontdekken. Geef veiligheid. Geef uw heiligheid. Heer, ontferm u over ons. Amen.